Ik heet u, ook namens mijn medewerkers, hartelijk welkom in ons nieuwe pand. We zijn blij dat u aan onze uitnodiging tot het bijwonen van de opening van ons pand gehoor hebt gegeven. Want bij de voorbereiding van een gebeuren als dit weet je niet waar je op kunt rekenen. Nogmaals, allen hartelijk welkom. En ik hoop dat IJzerhandel Govers voor u een waardig gastheer, gastvrouw zal zijn. Mochten we het komende uur klachten, vragen of wensen hebben, u kunt ze kwijt bij de organisator van dit gebeuren, de heer Alex Oostendorp. Herkenbaar aan de gezonde gelaatskleur en de blonde kaart. Ja, dat was het. Zoals u bekend is, is IJzerhandel Govers een stokoud bedrijf. Het bedrijf gesticht in 1865 door Teunis Cornelis Govers handelde van meet af aan in ijzerwaren, gereedschappen, kachels en huishoudelijke artikelen. Van die tijd is mij weinig bekend. In een kort geleden gehouden gesprek met de heer Jan Govers, een kleinzoon van de TC Govers die we net noemden, toonde hij mij een foto waarop deze TC Govers met zijn kinderen afgebeeld staat. Een parmantige man, zo te zien een autoriteit tussen zijn 6 zonen en 6 dochters met hun partners. Wat deed deze man zo'n 100 jaar geleden? Daaraan heb ik niet gedacht. Werkelijk waar, daar heb ik niet aan gedacht. Dat dit zou kunnen gebeuren. Want de volgende vraag die ik hier op mijn papier heb staan is: waaruit bestond de man zijn handel? En ik heb de boeken er voor u op nageslagen en ik ben gestopt bij 1888. En daar heb ik gevonden in een verkoopboek dat 250 klimtafels nummer 13 27 centen kosten. Dat een half ronde vijl 12 duim voor 60 centen over de toonbank ging. Je kon 4 loopsloten kopen voor een gulden. Een gros schroeven kostte 48 cent. En het bekende pak draadnaald kon je meenemen voor 3 kwartjes. Ondanks deze in onze ogen kleine prijsjes kon deze heer T.C. Govers op 60-jarige leeftijd Den Helder verlaten en in Heilogen wonen. De zaken werden voortgezet door zijn zoon C. Govers, die op zijn beurt in 1924 de zaak overgaf aan mijn voorganger, de heer T.C. Govers, bij een aantal van u nog wel kent. Waarom zult u zich afvragen, dit geklets over 3 generatie Goversen en een stukje geschiedenis van een bijna 125-jarig bestaand bedrijf? Terecht denkt u dat. We zijn hier toch om een nieuw bedrijfspand te openen. Maar de ijzerhandel is per definitie zo traditioneel dat een greep in het verleden op zijn plaats is. Wat is IJzerhandel Govers op dit moment? IJzerhandel Govers is, om een aantal gemeenplaatsen te gebruiken, een handel in ijzerwaren en gereedschappen met een breed en diep assortiment. Werkzaam zijn in het bedrijf 14 mensen, inclusief de administratie. De administratie die wordt gevoerd met behulp van een ICL-computer die tegen het eind van het jaar vervangen gaat worden door een uitgebreider systeem waarmee wij verder kunnen op de weg van de automatisering. IJzerhandel Govers is een gezond en sterk bedrijf en maakt zijn omzet voor 85% bij de bedrijfsmatige koper. Wat waren de motieven, dames en heren, om het bedrijf te verplaatsen van de zo vertrouwde stek aan de Weststraat naar de Energieweg? Ten eerste was dat de verkeersdrukte. Toename van het verkeer van en naar Texel, waardoor op bepaalde momenten de Weststraat verstopt was en wij dus onbereikbaar waren. Ten tweede gebrek aan parkeerruimte. Hier aan de Energieweg merken we pas hoe slecht het daarmee gesteld was op onze oude plek. gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden. Ten vierde de excentrische geografische ligging in ons afzetgebied. Motieven genoeg om 2 jaar geleden naar het gemeentebestuur de vraag voor te leggen, ondersteund met een SIMC-rapport. Gemeentebestuur, IJzerhandel Govers wil de Weststraat verlaten. Wat kunnen ze en wat mogen ze van u wat betreft de vestiging op een industrieterrein? Op dit moment, 16 september 1988, ligt die brief er nog steeds onbeantwoord. Vorig jaar, eind november, las ik in de Helderse krant dat de Fries Dranken BV haar activiteiten ging staken. Ooit had ik begrepen dat op dit pand de bestemming detailhandel van kracht was. Met die bestemming zou IJzerhandel Govers ook haar particuliere klanten kunnen blijven bedienen, zonder problemen met de plaatselijke overheid. Na een aantal weken van onderhandelen werd overeenstemming bereikt en eind januari beschikten wij over dit pand. Een pand dat na 15 jaar intensief gebruik aan een grondige renovatie toe was. De betonvloer was niet voor ons geschikt. De buitengevelbeplating zag er niet uit. De verwarming was niet van deze tijd. En het elektra deugde ook al niet. En we wilden in het pand een verdieping aanleggen en hiervoor was een aantal heipalen nodig. En ga zo maar door. Met laatst genoemde gegevens en wensen zijn we samen met Van der Laan, Nieuwstad en Doosje aan de gang gegaan. Vandaag tonen wij van IJzerhandel Govers u het resultaat. Mijn mensen en ik zijn uiterst tevreden. Er staat nu een pand waar IJzerhandel Govers voorlopig mee vooruit kan. Een pand waar efficiënt en praktisch gewerkt kan worden. Een pand waarbij geen parkeerproblemen bestaan. Een pand gelegen op een centrale plaats in Den Helder. Kortom, wij zijn tevreden met het resultaat en hopen dat onze relaties de genoemde voordelen van deze vestiging ook als zodanig zullen ervaren. Thank you.
gesprek ook even met de heer Looijenstein. Hij werkt al een groot aantal jaren bij het bedrijf van Govers. Hoe bent u er eigenlijk bij gekomen?
Nou, dat is eigenlijk een beetje vreemd. Bij mijn vorige baas, ik werkte in Bresant in een land- en tuinbouw- en gereedschappenzaak. En daar kwam ik eigenlijk min of meer op straat te staan. Niet zo leuk ging dat. Toen ben ik op eigen initiatief naar Den Helder toe gestapt. Eerst naar het arbeidsbureau. Daar was niets. Ik ben de stoute schoenen aangetrokken. En ik ben naar de ijzerwarenzaak van Govers gegaan. Daar kwam ik meneer Brinkman tegen. Die had toen pas de zaak overgenomen. Op het moment dat ik er kwam, had hij eigenlijk geen gebrek aan personeel. Want hij had een vaste man. Maar ja, hij zou het in beraad nemen. Na een week kreeg ik bericht van meneer Brinkman. Hij zegt, kom toch maar even kijken. Ik ben geweest, we zijn wezen praten. En ik ben in dienst gekomen.
Over welke periode spreekt u eigenlijk?
Dan spreek ik over 1967. 21 jaar terug.
Kunt u nog in het kort beschrijven hoe de zaak er toen uitzag?
Je kwam de winkel binnen en dan stapte je op een houten vloer die al voor drie kwart doorgesleten was. Je zakte bijna door de planken heen. De voormat was ook aardig versleten. Alles zat in stellingen, in dosies. Stof lag overal op. De eerste week heb ik eigenlijk weinig klanten geholpen. Het enige wat ik gedaan heb, ik klom op een ladder. Ik heb alle dosis die ik tegenkwam opengemaakt, gekeken wat erin zat. Dus eigenlijk het programmeren wat je nu met de computer doet, deed ik dan programmeren van waar de spulletjes lagen. Om toch wat feeling te krijgen met het hele gebeuren. Maar voordat je inderdaad in die materie thuis was, dan gaat er toch al een dik jaar overheen. Kort nadat ik in dienst gekomen ben, kwam in augustus Klaas Blankman. Een wat oudere collega die dus van oorsprong bij Rivier vandaan kwam. Die was elektricien loodgieter. We vulden elkaar aan. Hij was wat ouder, ik was wat jonger. En samen met meneer Brinkman en zijn vrouw, die op dat moment in verwachting was, hebben we er een leuke periode gehad.
Er zijn verschillende verbouwingen geweest. U heeft het ook even gememoreerd in het toespraakje.
Ja, we zijn begonnen om dus het oude gedeelte waar we in winkelden, om dat toch wat te moderniseren en de doosjes wat meer op te ruimen en wat meer aan te presenteren door middel van wandpresentatie. De oude opstallen die erop stonden hebben we gesloopt en alles weer toch weer wat toonbaar gemaakt. De toonbank of de oude werkbank die achter in het magazijn stond, die lag onder de oude zakken die oude Govers allemaal opspaarden. En daar hebben we eerst echt de bezem doorheen gehaald. En voordat meneer Brinkman kwam, of tenminste dat Brinkman kwam, heeft hij ook al het nodige in de container gepleurd. En wij hebben ook nog heel wat op moeten ruimen wat zo weg kon. En ja, dat is een heel groeiproces. Van het een kwam het ander. Je kwam als jongens een maatje. Later breidde het uit.
Ik kom vandaag nog even bij u terug om ook iets te vragen over de personeelsvereniging. Ik ga eerst eventjes naar de oude meneer Govers. U bent geen familie van de ijzerhandel Govers. Het is de houthandel geweest, hè? Waar uw grootvader is.
Kanaalweg, ja. En inboedel van verhuizingen, weet u wel. Op de Kanaalweg.
Uw grootvader was eigenlijk een broer of neef van de oprichter van het bedrijf, de ijzerhandel.
Ja, ja, ja.
Wat kunt u zich nog herinneren als klein kind toen u in de zaak, de ijzerhandel van meneer Govers, Teun Cornelis Govers kwam?
Nou, net wat ik zeg, houten vloer, weet je wel, toonbank. Maar wat ik zeggen wil, als je wat kocht, weet je wel, of zo. Nou, het ging altijd in lege doosjes, in schroepjesdoosjes, dit duwde je er zo in. Nou, dan had je helemaal, had je het magazijn en dan had je links helemaal een zolder met pijpen en zo allemaal wat daar lag. En hij deed ook in buskruid vroeger.
Hey, dat was gevaarlijk, hè?
Ja, dat was de winkel in en dan ging je rechtsom. En dat is wat nou kantoor is. Op de Weststraat, weet je. Daarachter had hij een afdeling van buskruid. hele ijzeren kast had hij daar staan.
Wat deed hij met het buskruit?
Nou, dat verkocht hij aan jagers, weet je wel, die met het geweer en zo in de duinen aan het schieten waren, weet je, op knijnen en dit en dat.
Ja.
Hè? Ja. En daar had hij toch een vergunning voor natuurlijk.
Ja, tegenwoordig zie je dat haast niet meer, hè, buskruit.
Nee, maar zo oud was hij.
Gevaarlijk was het even goed in de lucht zijn.
En dat mocht ook wel zeker.
Waar kwam dat vandaan eigenlijk, het buskruit, van de buskruit?
Ja, dat weet ik niet.
Hij had ook nog personeel in dienst in die dagen? Of deed hij het allemaal in zijn eentje?
Nou, voor zover ik weet heb ik hem alleen nog in de winkel gezien.
Want hij had ook hele drukke tijden.
Ja, ik weet niet wat Jan Govers vroeger deed. Die later in Koningsstraat, die ijzerwinkel, moet hij weten. Ja. Weet je dat?
Ja, die woont nu in Wieringenwerf.
Ja. Dan weet ik niet wat die vroeger gedaan heeft hier.
De zoon van de baas, die draagt ook al zijn steentje bij aan het bedrijf. Hij studeert nu aan de HO in Haarlem. Dus de opvolging zit ook wel weer snor.
Hoe zou het nou komen dat bijvoorbeeld zo'n 50 jaar geleden het bedrijf Govers met één man af kon en tegenwoordig een personeelsbestand van ongeveer?
15 man vast en dan nog soms wat parttimers. En als u dus de andere bedrijven zoals Rennes BV erbij rekent, komt het al een kleine 20.
Buitendijk natuurlijk.
Buitendijk is geen...
Nee, maar geen... je bedoelt dus gewoon het bedrijf dat hoort bij Govers.
Ja, ja. Ja, de groei is natuurlijk gekomen door iedereen heeft wat meer te besteden. De mensen gaan steeds meer zelf doen, eigen reparaties verrichten. En de technieken zijn, zeker in de bevestigingstechniek, zijn de laatste jaren met sprongen vooruit gegaan. Speel je erop in. De aannemerij is toch wel onze grootste afnemer. Ik had net nog even over dat buskruit een leuke anekdote. Op een gegeven moment stapte er een man bij ons binnen. En die heeft een enorme grote steenpuist in zijn nek. En die vraagt of die buskruit kan kopen. Toen de tijd hadden we dus een wapenvergunning. Nu niet meer. En die meneer die Ik vraag, heeft u een wapenvergunning? Nee, dat heb ik niet. Hij zegt, maar help me alsjeblieft aan buskruid. Nou, wat dan? Nou, hij zegt, ik heb een steenpuist en ik heb gehoord dat je van buskruid, dat het van overraakt. Nou ja, u kan wel een handje buskruid krijgen. Dus wij naar boven toe, wat buskruid voor die man gehaald. Ter plekke waar we bij stonden, slikte hij niet door en hij ging weer weg. 6 weken later komt dezelfde man, die komt binnen. Hij zegt, kennen jullie me nog? Wij zeiden van, nee, onbekend. Hij zegt, 6 weken terug kom ik hier met een 9-oog. Hij zegt, ik ben er van af en ik ben jullie hartstikke dankbaar.
Dus mensen die op dit ogenblik met een grote steenpuis lopen, die zou ik adviseren kunnen om buskruid in te slikken.
Wie weet, dat schijnt toch bloedzuiverend te werken, maar die man was blij in ieder geval.
Nog een laatste vraag, wat gaat er eigenlijk met de oude zaak gebeuren in de Weststraat?
Ik heb geen flauw idee.
Het staat te koop?
Het staat inderdaad te koop, ja. Maar wat ermee gaat gebeuren, ik weet het niet.
Dat is nog niet helemaal duidelijk. Allebei hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Drops in the sun. I'm sorry for the foolish things I've done to you. I can't resist you when you cry. Please dry your eyes and let's forget what I've said. Your tears shine like raindrops on your cheek. I'm sorry, girl, your tears make me feel so weak. I can't resist you when you cry. Please dry your eyes and let's forget what I've said. I'm so glad you don't see yourself with those tears in your eyes. You would realize you look so nice with those tears in your eyes. You'd always use your tears to get your way, so I better put some mirror away. When you cry, little girl, when you cry. Your tears can make a big man cry. I'm so sorry, girl. Your tears make me feel so shy. I can't resist you when you cry. Please dry your eyes and let's forget what I've said. What I've said. What I've said.
De eerste contacten met de politiek, dat is wel in de Pasteurstraat geweest, Politiek Café. In de tijd van Berber Honing was ik wat D66 sympathiek. Daarna ga je toch wat verder spitten en dan vind je toch van jezelf, van je eigen idee, vind je wat meer terug in het VVD gebeuren. En ik heb me daar dan ook bij aangesloten.
Heeft u ook nog op de gewaslijst gestaan van D66?
Nee. Dat niet.
U bent in 1974, dacht ik, voor de eerste maal kandidaat gesteld voor de VVD.
Dat klopt, ja. Periode 74-78.
Op een verkiesbare plaats?
Ja, plaats nummer 5 of 6 dacht ik toen. En als ik me goed herinner, zijn we toen met 9 zetels gaan zitten.
Heeft u enige indruk waarom ze u zo hoog hebben neergezet?
Ik denk dat dat te doen heeft met het feit dat je ondernemer bent. En het is doorgaans voor een ondernemer vrij moeilijk om zoveel tijd vrij te maken om raadswerk te gaan doen. En als je dan als ondernemer daar dan toch mogelijkheid toe ziet, is dat aantrekkelijk, ja.
U zegt ondernemen, maar dat betekent dus dat u na de koopvaardijperiode ook nog. Of dat u na die koopvaardijperiode de Kamer van Koophandel heeft aangeschreven?
Ja, ik ben, even kijken, de periode 1970, omstreeks 1970, ben ik als zelfstandig in de visverwerkende industrie dus gestart.
Wat wil dat zeggen, als zelfstandige?
Handel in vis, verwerking van vis als zelfstandig ondernemer.
En u heeft zich gevestigd hier in Den Helder aan de...
Ja, in aanvang is de start gemaakt in een pand aan de binnenhaven waar voorheen Diepvries Den Helder aanwezig was. Diepvries Den Helder die heeft een aantal jaren gedraaid, is toen failliet gegaan. En de failliete boedel is eigenlijk weer opgestart samen met mijn compagnon toen de tijd. En dat is gegroeid na een half jaar tot de nieuwe vestiging op het industrietrein, een van de eerste vestigingen. Vlak achter de Shell, waar nu dus het bedrijf staat. En dat is verder uitgegroeid tot wat er nu staat. En daar heb ik, ben ik dus een vier jaar geleden ben ik daarmee gestopt.
Mijn hemelblauw met gouden halen, mijn wolkentorens, ijskristallen vol meten, manen en planeten. Ah, alles draait voor mij. De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn alleen met jou en stralen in het hemelblauw. Ik heb je lief. Zo lief. Als ik de aarde ga verwarmen, laat ik haar leven in mijn armen van sterren weten. Ik het verre aan, het noorderlicht. Maar soms ben ik als kokend vloot. Ik troost je, kijk omhoog, vandaag span ik mijn regenboog, die is alleen voor jou.
Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt
ik
niet houden van
niet
de zon.
Ik bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. Je lief, zo
We hadden toen nog een commissie werkgelegenheid. Daarnaast hadden we de commissie voor gemeentebedrijven, waaronder dus de visafslag, wat voor mij dus een aantrekkelijk gebeuren was, haven en visafslag. Dat heb ik ook de periodes daarna gedaan. De commissie personeelszaken heb ik daar gedaan met georganiseerd overleg en de commissie algemene zaken.
Na het tijdvak van Stevenssonne had de gemeenteraad ook weer eindelijk eens een visserijdeskundige.
Als ik me daartoe scharen mag wel, maar ik denk dat het de man Stevenson een heel ander formaat was als dat ik daarna volging aan zou kunnen geven.
U bent in 74, 78 raadslid geweest en heeft u ook nog wel eens bepaalde ideeën naar voren gebracht? Of zijn er ook wel eens plannen geweest die uit uw brein zijn voortgesproten?
Ik denk dat de meeste plannen in samenspraak geboren worden. Ik denk dat wanneer je dus alleen met ideeën komt en die doorzetten, en zonder verder overleg met je fractie, dat dat niet helemaal de juiste weg is. Veel zaken zijn er toendertijd in samenspraak met commissiegenoten in het bijzonder van de grond gekomen. En daarbij moet ik me toch wel speciaal toeleggen op het punt van werkgelegenheid, ontwikkeling in de werkgelegenheid. Dat is de periode geweest waar onder andere de NAM toen de tijd van de grond is gekomen met voorheen dus burgemeester Verbrugge. Waarin we toch veel werk hebben verzet. En gelukkig de NAM hier naar Den Helder hebben kunnen halen. Helaas is het niet allemaal zo uitgepakt als dat toen de voornemens waren.
U heeft er toch wel min of meer een rol in gespeeld?
Jazeker, maar dan als VVD-fractie. Ja.
U bent ook daarna in 78 weer op een verkiesbare plaats gezet. En heeft als zodanig tot 1980 twee jaar slechts in de gemeenteraad gezeten. Want vanwege werkzaamheden moest u dus stoppen. Hè? Was het nog steeds in dezelfde raadscommissies?
Ja, er zijn toen wat kleine verschuivingen geweest in de, in de commissie werkgelegenheid. Dat werd toen meer als economische zaken aangekleed. Er kwam een kleine opsplitsing van een paar zaken van gemeentelijke bedrijven. Maar in grote lijnen kan gezegd worden dat ik dan toen hetzelfde werk heb gedaan voor de gemeenteraad. Ja.
U bent er vrij onverwachts dus uitgestapt, kan ik wel zeggen, in verband met de werkzaamheden. Weet u nog ongeveer wanneer dat geweest is?
Dat is in februari 1980 geweest.
Uw opvolger was op dat moment?
Dat is geweest mevrouw Schoenmaker.
Van de Werf Schoenmaker?
Van de Werf Schoenmaker, ja.
Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn pluche lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten, het dier prikt ernstig voor de vissen, gevallen van een haringkar.
De dagen met zijn lief, de dagen vliegen, hij blijft staan.
Waar komt hij vandaan?
Hij koestert de dagen van rood cellofaan, van glitter en watten en sterrenpapier.
Geen mens kent zijn naam. Meester Prikkebeen, meester Prikkebeen. De mensen lopen langzaam heen, hij blijft alleen, meester Prikkebeen.
Lantaarnopstekers gaan stil door de nacht, hij speelt zijn draailier voor hun harige gezicht. Slaap gerust, sluimer zacht, een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. Toch blijft zijn schotel leeg, ze lachen, alleen een meisje blijft staan praten, een mager meisje van plezier.
Waarom speel jij geen ander lief? Je ogen en je mond zijn koud.
Ik weet geen refrein.
Ik draag op mijn borsten een sleutel van goud. Het licht in mijn oog is een ster die verschiet.
Zo kan ik niet zijn. Meester Prikkebeen. Meester Prikkebeen.
Langs hem heen, hij blijft alleen, meester Prikkebeen. Ze danst in de sneeuw en ze speelt tamboerijn, terwijl de lapjes kat heel stil de passie breekt. Het geurt naar brood en warme wijn, en in de sneeuwnacht bij de wallen verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen, een vuurpijl spuit de hemel in.
nooit zien ze hen weer. Wie weet wat de dagen dit jaar zullen doen. Zij speelt met de kat en hij zwaait met zijn hand.
Vaarwel en tot ziens.
Vaarwel en tot ziens.
Na het, een comeback te maken in de politiek, hè? Want u bent er in 86 toch weer ingekomen.
Ja, klopt. Doordat ik dus met mijn werkzaamheden, of althans andere werkzaamheden ben gaan doen, kwam er voor mij meer tijd vrij. En dan begint toch de interesse wel weer wat aan te wakkeren. Men heeft mij toen benaderd of ik in was om me als kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heb ik gedaan. En nou, ik ben dus in de raad terechtgekomen. Niet wetende wat mij dus nu boven het hoofd hing op dit moment. Dus anders had ik natuurlijk zo'n periode nooit aangevangen.
Hey, dat is duidelijk. De commissies toen, of zeg maar de laatste 2 jaar?
Dat is geweest economische zaken, een groot winkel, midden- en een klein bedrijf, de gewestraad.
U gaat zeer binnenkort onze gemeente verlaten en zich vestigen in Alphen aan de Rijn. Wanneer is bij u dat besluit eigenlijk gekomen? En waarom?
Nou, dat vraagt nadere toelichting. Het is dus zo dat de afgelopen zomer heeft er nog wel wat in de krant gestaan. De Kabelkrant heeft ook zijn best gedaan wat dat betreft. Het is allemaal wat ongelukkig gelopen wat de situatie betreft naar mijn fractie toe. En daar wil ik toch een kleine toelichting op geven. De verkoop van mijn woning is vrij onverwachts gegaan vlak voordat de vakantieperiodes aanvingen. En dat is eigenlijk de stap geweest dat wij ook hebben besloten om een woning buiten Den Helder te kopen en mee te verplaatsen. Dus in dit geval dus naar Alphen aan de Rijn. Ik had dit alles niet gedaan. Uiteindelijk had ik een paar opties op woningen in Den Helder zelf. Wanneer het zo was dat ik mijn raadswerk had kunnen door blijven doen. Nou, dat is niet het geval. Niet vanwege mijn vertrek, maar de zaken moeten even omgedraaid worden. Mijn werkzaamheden, ik heb zo net een aantal taken genoemd, die zijn van dien omvang en die zijn van dien inhoud. Onder andere dus ook het aanstaande bestuursfunctie in Zeehaven en Muiden NV, de geprivatiseerde staatsvissershavenbedrijf, dat ik deze zaken niet meer kan verenigen met mijn functie als gemeenteraadslid in Den Helder. Enerzijds heb ik de economische belangen op het gebied van visserij en havenbedrijf in de IJmond te behartigen. En anderzijds heb ik dat als raadslid ook in Den Helder te doen. Dat is voor mij het punt geweest dat ik heb gezegd, hier kan ik niet verder gaan. Ik heb daar ook al in een vroeger stadium mijn fractie over geïnformeerd. Van dit is niet uitgesloten dat het op me afkomt. Daar hebben we rekening mee te houden. Nu is het zover dat ik moet zeggen, ja, dit kan eigenlijk niet meer. Aan de ene kant zit je met dezelfde pet als aan de andere kant. Ik ben wat dat betreft dan los van Den Helder. En er staat mij ook niets in de weg om mij om de Helder te verlaten. En dit doe ik dus omdat mijn werkgebied tussen de IJmond en Den Haag ligt. En dan zit je in Den Helder natuurlijk wat ongunstig.
Ik kan me best voorstellen dat toch een aantal fractiegenoten het niet erg gelukkig hebben gevonden, hè, dat u zo onverwachts toch uit de raad stapt.
Dat is zo. Niet alleen het feit dat je eruit stapt, maar ook de wijze waarop sommigen dat te horen hebben gekregen. Ik stond voor de vakantie, toch eigenlijk voor de beslissing, of ik zeg het nu tegen die 3 mensen die nog niet op vakantie zijn. Die hebben dat dan officieel van mij gehoord. Het gaat vervolgens de pers in, enzovoort, enzovoort. De anderen die dan terugkomen, die moeten dat dan horen van wilde indianenverhalen. Andere keuze is gewoon niet zeggen, want uiteindelijk ben je zelf de enige die dat weet op dat moment en nog een enkeling. Niet zeggen en na de vakantieperiode je fractie zelf informeren over de gang van zaken. Ik heb gekozen voor het laatste. Helaas is het toch zo dat de berichtgeving tijdens mijn vakantie is uitgelekt en in de pers gekomen. En dat is eigenlijk wat ongelukkig geweest. Ik heb mijn fractie daar ook over geïnformeerd en daar was alle begrip voor. Wat dat betreft is er geen enkel misverstand.
Zou nog een officiële afscheid volgen?
Ik denk het wel. Dat is de gewoonte in de VVD gelederen om de mensen die dus uitstappen tijdens de rit, om daar officieel afscheid van te nemen. Dus ik verwacht dat dat ook hier gebeurt.
En contacten zullen ongetwijfeld ook blijven?
Zonder meer. Ik ben een geboren en getogen Helderse. Wat dat betreft laat je de Helder toch niet los.
U gaat zich in Alphen aan den Rijn vestigen. Dat is toch een gemeente, voor zover ik me kan herinneren, dat toch weinig bindingen heeft met de zee. En zeker met de visserij geen bindingen heeft. Waarom heeft u juist die gemeente gekozen? En het ligt toch meer voor de hand om, als u toch wat centraal wil gaan wonen, om zich in IJmuiden te vestigen?
Dat is zo. Het is voor mij dus eigenlijk ook niet zo'n punt geweest om IJmuiden, Alphen, Den Haag. Dat was eigenlijk niet zozeer het vraagteken. Ik werk dagelijks, bijna dagelijks in IJmuiden. Wat dat betreft heb ik toch de feeling met het havengebeuren. Dat moet dus ook. Anderzijds heb je de vertegenwoordiging naar de ministeries toe, het werk in Den Haag zelf. Dan zit ik in Alphen, zit ik vrij centraal. Ik zit midden in de Randstad, ik zit overal dichtbij. En niet alleen in Muiden, maar ook Urk is voor mij belangrijk. Ook Spakenburg is voor mij belangrijk. Wat dat betreft zit ik centraal. En ik denk dat dat niet wil zeggen dat ik loskom van het havengebeuren. Ook Den Helder zal ik toch wekelijks bezoeken. En de haven en de visserij blijft dan toch trekken.
Oorspronkelijk was de bewapeningswerkplaats een onderdeel van de reeks werf en wel als geschutmakerij eronder gebracht. Verder waren er nog een aantal losse afdelingen zoals het torpedoatelier, het gasinstituut. En omdat dat eigenlijk qua besturing wat moeilijk was om dat zo gespreid te laten, heeft men dat uiteindelijk samengevoegd. En dat is dus aanvankelijk onder de rijkswerf gebeurd in de geschutmakerij en sinds 1953 verstandigd.
Wat houdt die verzelfstandiging in?
Die verzelfstandiging houdt in dat het niet meer afhankelijk was en niet meer onder de vleugels van de Rijkswerf bleef werken, maar een eigen directie kreeg en ook als bijzondere organisatie-eenheid rechtstreeks werd toegevoegd aan de directeur materieel koninklijke marine. Dus onze baas werd in één keer de directeur koninklijke marine als vertegenwoordiger van de minister.
Dat betekent natuurlijk wel dat er altijd nauw overleg is geweest tussen de bewapeningswerkplaats en de Rijkswerf.
Dat overleg is er altijd, ook nu nog, omdat er alle werkzaamheden die je doet, die zijn op schepen, die zijn afhankelijk van het inplannen van elkaars werkzaamheden in de goede volgorde. Dus als de Rijkswerf iets moet doen aan het platform, dan moeten wij daar gebruik van maken en tegelijkertijd proberen om onze wapenreparaties uit te voeren.
Hoe stond het eigenlijk met de personeelsbezetting in 1953, toen is namelijk door de echtgenote van de toenmalige vlagofficier materieel mevrouw Heringa de zaak geopend, vergelijkbaar met nu?
De exacte sterkte weet ik niet. Het is daarna wel enorm toegenomen in de jaren 70. Begin jaren 70 hadden we eigenlijk een vrij groot aantal burgerpersoneel. Het is toen langzamerhand wat afgeslankt en nu zitten we weer in de gelukkige omstandigheid dat we door de groei van het werkpakket eigenlijk groeiende zijn, ondanks de Rijksafslanking.
Is daar een verklaring voor?
Ik denk dat het komt omdat dit bedrijf erg veel technieken in huis heeft en ook zijn klantenkring niet alleen binnen de Koninklijke Marine heeft, maar ook duidelijk bij de Landmacht en ook bij de Koninklijke Luchtmacht. En dat geeft natuurlijk uit het totaal oogpunt van de minister gezien een stuk kostenbesparing, omdat hij dezelfde activiteiten dan maar één keer hoeft onder te brengen in een goede accommodatie.
Uit welke onderdelen bestaat eigenlijk de bewapeningswerkplaatsen? En is daar in die 35 jaar ook nog verandering in gekomen? Zijn er ook bepaalde werkplaatsen samengevoegd of bijgekomen?
Ja, oorspronkelijk hadden we een tiental werk- en stelplaatsen, zoals dat toen heette. Daarvan waren er een aantal die toch wel qua techniek erg veel op elkaar leken. En om dat geheel wat beter bestuurbaar te maken, is dat toen teruggebracht naar 5 hoofdafdelingen. Vuurleidingssystemen, geschut, centrale werkplaatsen, dus eigenlijk een algemene ondersteunende afdeling. De afdeling druklucht en dan hebben we nog de groep die dus de schepen echt verzorgt, de projectgroep onderhoud.
En dat heeft ook weer onderafdelingen?
Die hebben eigenlijk weer onderafdelingen in techniekgroepen verdeeld. Dat is dan gebaseerd op de technieken die men moet behandelen.
Hoeveel arbeidsplaatsen telt op dit ogenblik in 1988 de bewapeningswerkplaatsen?
Toegestaande arbeidsplaatsen zijn 802 burgerformatieplaatsen. En daarbij is daar nog een discussie over een 12-tal functies die volgens onze directie dus duidelijk bij het bedrijf horen. Maar daar zit een of andere financiële berekening achter die nog niet helemaal duidelijk is. En er zijn hier ongeveer 100 militairen, dus in totaal een bedrijf van ruim 900 man.
Dus er is sprake van stabilisatie?
Duidelijk stabilisatie en zoals de directeur in zijn toespraak al zei, denk ik zelfs werkuitbreiding in de naaste toekomst.
Hij heeft ook gememoreerd dat het aantal manuren is gegroeid van 482.000 dit jaar naar de verwachting 533.000 in 1992.
Ja, dat heeft te maken dus met de klantenkring Defensie, waarin we dus ook heel veel activiteiten gaan doen, met name op het gebied van de handvuurwapens voor de Landmacht en de Luchtmacht. Waarbij ook nog wat andere activiteiten gebeuren. En voor onze NATO-partners doen we het nodig aan onderhoud van geleide projectielen.
Gesproken wordt ook over het onderhoud van de MK-46 torpedo.
Ja, dat is een project wat aanvankelijk ook in NATO-verband geconcentreerd was in Engeland. Engeland die heeft niet de moderne versie genomen die wij nu hebben. Dus ze zijn omgebouwd. En Engeland kan dus niet anders dan tegen hele hoge kosten die torpedo in onderhoud nemen. En dan is het dus uiteindelijk toch financieel voordeliger om het in Nederland. Ik verwacht dat dit bedrijf, wanneer het dus naar zelfbeheer gaat, echt gemotiveerd is om ook te proberen winst te maken. Want de winst mogen we uiteindelijk ten dele van ons eigen gebruik. Dat is een heel leuke uitdaging, vinden wij. Ha ha ha!
Nou, mijn schoonvader die was eigenlijk begonnen met een familie stamreeks op te zetten. En hij kwam toen eigenlijk bij de Franse kerk, omdat de familie eigenlijk op Wieringen niet meer verder kon worden uitgezocht. En toen ben ik verder gegaan en ik heb de hele familie eigenlijk uitgebreid uitgezocht. Hij probeerde alleen maar een rechte lijn te vinden, maar daar kwamen zoveel bijzen naar voren. En dat is eigenlijk de geschiedenis van het Wieringergeslacht Bijs. En die zijn later helemaal uitgezworven over Nederland, naar Canada, naar Amerika, Australië. En ze zitten overal.
Als we het telefoonboek van Den Helder raadplegen, dan zien we heel veel bijzen staan. En er zijn misschien mensen die denken, nou, die wonen hier al eeuwen aan het Masdiep. Maar dat is niet het geval.
Nee, in 1825 is de eerste bijs, dat was een Pieterbijs, en die kwam als blokkenmaker, kwam hij naar Den Helder toe vanuit Enkhuizen. En toen kwam de Landswerf in op Mars. En dat bood aan heel veel mensen bood dat werk. En zodoende kwam hij als dan blokkenmaker, scheepmaker, kwam hij naar Den Helder. En daar heeft hij dan een gezin gesticht. En later een Pieterbijs, dat was mijn man zijn overgrootvader. En die kwam in 1880, kwam hij naar Den Helder toe. Maar hij was visserman. En onderweg, dat was nog een leuk verhaal, toen ging hij dan lopend van Enkhuizen naar Den Helder en toen kwam hij op zijn klompen. En hij nam dan een neutje, zoals het heette, onderweg, maar dat dronk hij niet op. Maar dat gooide niet tegen de branderigheid, gooide hij dat in zijn klompen. En toen kwam hij in Den Helder aan en het was een gelovig man en die zag dan, nou, hij had een ingeving gekregen dan van de Heere. Hij zegt, Pieter, je moet je hier vestigen, dan zal je gezegend worden. Inderdaad zijn de kinderen daar ook weer opgegroeid, visser geworden. En ze zijn dan zo, grote families hebben ze gesticht.
Het waren kinderrijke families. Maar de familie Bijs zelf komt van oorsprong, dacht ik, uit Frankrijk vandaan. Hè? Want er is ook een dorp of een klein stadje dat ernaar genoemd is.
Ja, er is een plaats, Bijs, dat ligt tussen Mayenne en Le Mans. Dat is een plaatsje van 2500 inwoners. En heette heel vroeger in 600 Bijdiscum. Dat was de Latijnse naam van het dorp. Maar dat is helemaal niet met zekerheid te zeggen dat dat connectie heeft met een familie Bijs. Want in het noorden van Frankrijk, dat is dan boven Rouen en zo in het gebied, daar de Eure en Etrepagny, daar wonen nu nog Bijs. En daar is ook een Simeon Bijs, is daar burgemeester van Hakkaville. En dan in Etrepagny zelf, waar ik connecties heb met de familie Bijs ook. Maar wij proberen nog daar de missing link te leggen. En dat is nog niet gelukt.
Waren ze in Frankrijk wel op de hoogte van de voorbereidingen van uw werk?
Ja, ik heb wel in diverse archieven ben ik geweest. En dat is in de Bibliotheek Nationale en de Bibliotheek Mazarin. En ik heb in Privaat heb ik onderzoek verricht en ze waren me daar ontzettend behulpzaam daarbij. En dat is een familie, die de naam Bijs daar, dat is al sinds 1300 is dat bekend. En de bisschop van Mende, die gaf een interest in een château. Hè, en dat gaf hij dan aan Pons de Bij. En dat was in 1323. Toen was dat nog een ongeridderde jonker. Maar ik heb ook onderzoek gedaan naar de familie die via Zwitserland hier naartoe zou gaan. Maar verder heb ik nog helemaal geen concrete bewijzen daarover gekregen.
Thank you.
dat er zijn bijzen uit Frankrijk en die hebben zich gevestigd in Den Haag. Maar dan is het ineens weer zo, dan is het Bijlen, hè, Bijlé, en ook Bessen. Dat komt de naam B-E-S-S-E voor. En die komen ook uit het Aurillac vandaan en Mauriac en het kanton en Prouvel. Maar die hebben geen nageslacht meer hier in Nederland.
Hoe bent u erachter gekomen dat familie Bijs een familiewapen heeft?
Er zijn er verscheidene uit Frankrijk vandaan, oude familiewapens. Maar dat kon ik niet bewijzen dat wij daarvan afstamden. En dit wapen wat wij hier nu hebben, dat is ontworpen hier in Den Haag ook. En dat is geregistreerd op het Centraal Bureau voor Genealogie in 1980. Maar het moet natuurlijk een wapen, dat moet aan de eisen van de heraldiek voldoen. Anders dan is het fout.
U weet pertinent zeker dat de mensen die hier in Den Helder woonachtig zijn en in Wieringen niet te vergeten en Bijs heten, afkomstig zijn uit het Franse Bijs.
Nou, dat weet ik niet pertinent zeker.
Heeft die lijn niet kunnen doortrekken?
Nee. Het is namelijk zo dat van Wieringen zijn er heel weinig nog gegevens. En vooral omdat de mensen toen doopsgezind waren. En er werden exacte geboortedata niet genoemd. Alleen bij de ledematen, broeders en zusters. Er werden dan de belijdenis, werd doop. En dan heb je helemaal geen concrete geboortedata.
En in Frankrijk zijn ook geen gegevens te vinden van mensen die vanuit Frankrijk naar Nederland verhuizen?
Ja, ik heb er een paar die zijn gaan vestigen hier. Maar verder heb ik helemaal geen contact meer met nazaten van deze families.
Heeft u in Frankrijk zelf ook geen mensen, bent u daar geen mensen tegengekomen die met die familienaam bezig zijn?
Ja, inderdaad. En die mensen die heb ik waarschijnlijk aangestoken. Want ik kreeg een aantal gegevens die ik ook in mijn boek heb vermeld. En met die gegevens die ik eerder had, heb ik naar hun opgestuurd. En toen zijn ze ook eigenlijk door de ziekte van de genealogische onderzoek zijn ze aangetast. En hebben daar ook weer verder onderzoek verricht. Maar ja, die ene heer die zich daar dan mee bezighoudt, is tevens ambtenaar op het secretarie. En hij is ook directeur van een school daar. Dus die heeft niet zoveel tijd om zich met deze materie bezig te houden.
De eerste mensen die Bijs, of de oudste Bijzen, zeg maar, die heeft kunnen achterhalen in Nederland, waren gereformeerd. Komt het een beetje overeen ook met de godsdienst in het Franse Bijs?
Nee, Franse Bijzen die zijn over het algemeen katholiek. Eerst zijn ze erg vervolgd, ook door de Hugenoten. Er waren Hugenoten en toen zijn ze vervolgd. En later was er Baron de Bailly. En die tak die is weer katholiek geworden. Maar hier in van de doopsgezinden, ja, dan trouwden ze weer met gereformeerde meisjes. En toen is dat weer gereformeerd geworden. Of wel hervormd.
Ja. Is het wel heel toevallig dat ze voor een groot deel in de visserij terecht zijn gekomen?
Nou, dat is dat is zo. Eén deel werden bakkers, broodbakkers, witte broodbakkers. En de andere die ging in de vis. En dat ging eigenlijk over van vader op zoon.
Maar dat heeft er niks te maken met de bakkenbijs die we nu hebben.
Ja.
In Den Helder?
In Den Helder, ja. Dat is de oorspronkelijke Wieringer bakkerbijs. Oh, ja. En die komt daar ook van Wieringen af. En die heeft zich hier in de Wezenstraat gevestigd.
Thank you.
bent u nu ongeveer bezig geweest met, aan het onderzoek?
Nou, dit is meer dan 12 jaar. Want in 1976 was mijn eerste reis naar mijn zoon in Australië. En daar kwam ik dan ook nog weer de Helderse baaizen tegen. En toen was ik er al mee bezig. En ben ik daarna aan het onderzoek gegaan. En daar kwam ik nog weer baaizen tegen uit Joegoslavië. Die in Joegoslavië geboren zijn. En met deze John Baes, die heeft een tante in Milaan wonen. Ja, dat was een oom van hem, die heette dan ook Alfonso Baes. En met die vrouw, de weduwe van hem, daar heb ik steeds nog correspondentie mee. En we waren ook nog uit in Melbourne wonen ook nog mensen die uit Joegoslavië afkomstig zijn, ook Baes'en.
Behalve die 12 uur heeft u natuurlijk etelijke duizenden guldens ingestoken, want het vergt het onderzoek nog eenmaal.
Ja, dat is het wel. Je moet er steeds voor op reis. En als ik wat opvraag aan archieven, is op het ogenblik het uurloon wat ze vragen, 50 gulden. Nou, dan heb je maar een heel sumier gegeven hoor, als je uit de...
Maar gelukkig zijn er ook gemeentehuizen die, waar men dus gratis onderzoek mag verrichten, maar dan moeten we natuurlijk wel het reisgeld vergoeden. Ja. Je moet natuurlijk wel naar die archieven toe.
Ik moet naar de archieven toe. En omdat je hier in de Helder natuurlijk uit, in een uithoek zit. En de, nou, de Rijksarchieven in Den Haag, in Haarlem. En dat kost allemaal reis.
Maar is het wel mogelijk dat u met andere leden van de genealogische vereniging in Nederland een afspraak kan maken dat jullie wederzijds voor elkaar onderzoek doen, zodat men dus in ieder geval een beetje uit die hoge kosten is, dat u dus onderzoek verricht voor iemand uit de Roermond en iemand uit de Roermond verzoekt onderzoek voor u, wat de naam betreft?
Dat gebeurt wel. Dat gebeurt wel, maar het is wel zo dat je kan een ander eigenlijk niet altijd belasten met je eigen problemen.
Nee, ik heb kan wel... toch wederzijds gebeuren?
Ja, dat gebeurt ook wel. Ik heb ook wel mensen die, waar ik contact mee hou. En bijvoorbeeld in Rotterdam is er een dame en daar, die zoekt hier in Rotterdam wat voor mij uit. En zij wil dan graag dat ik hier in de Helder wat voor haar opspoor. Maar dat gaat heel moeilijk. Want zij vraagt ook gegevens van na 1900. En dat, daar kan je slecht aankomen.
Ja, dat is nog op dit ogenblik heel moeilijk. Hè? Nou, uw boek is in ieder geval uitgekomen. Hoeveel exemplaren zijn er van gedrukt?
Ik heb 225 van laten drukken.
En de familie Baes is natuurlijk gretig op ingegaan, want de meesten wilden natuurlijk dolgraag zo'n boek in bezit hebben.
Ja, ja, er is een grote belangstelling, maar niet alleen van de familie Baes, maar ook die buiten de familie vallen, die willen toch ook een boek hebben. En de archieven, die zijn er ook heel erg geïnteresseerd in. En vooral natuurlijk wel uit West-Friesland vandaan, want er komen erg veel namen voor, die, waar een ander ook iets aan heeft.
Heeft u van de, u kreeg van de familie Baes over het algemeen wel de volle medewerking wat betreft het navragen van gegevens en ook fotomateriaal?
Ja, inderdaad. Dat heb ik eerst natuurlijk allemaal telefonisch af moeten doen of naar familiebezoek en dan meteen noteren. Want, en dat is natuurlijk niet altijd even betrouwbaar, want sommigen die twijfelen nog wel eens aan een datum, maar dan moet je er eigenlijk een trouwboekje bij hebben. Hè? Van, dan heb je wel de exacte gegevens wat kinderen betreft.
Bent u ook wel eens op een dood spoor geraakt?
Dat komt meermalen voor, ja. Dat je wie niet weet waar ze naartoe zijn gegaan.
Maar u heeft alle bijzen voor zover bekend kunnen achterhalen?
Ja, zelfs tot in Amerika toe.
Is er geen mogelijkheid dat u er toch eentje overgeslagen heeft?
Dat is altijd mogelijk. Ja, dat is altijd mogelijk, want dan glippen ze er wel eens tussendoor. Hè? Of de familie weet zelf niet meer wat er van geworden is. Zoals die één baas die naar Amerika gegaan is, dat was al in 1911. En dan krijg je hele andere namen als dat wij hier gewend zijn, hè? Van Douglas en Howard enzovoort. En dat zijn echt nou Amerikanen geworden. Die jongere generatie die leest geen eens geen Nederlands meer.
Wat is de waarde van zijn onderzoek eigenlijk?
Nou, met een sumieronderzoek, nou, dan kan je 500 gulden, dat is dan een rechte lijn. Maar anders is het zeker wel 5000 gulden dat je kwijt bent.
Ja, nee, maar dus niet de waarde, maar wat is de waarde van een onderzoek voor de zuiver geschiedkundige gezien?
Dat je iets van je achtergronden weet, waar je wortels liggen. Het stamboomonderzoek, het is wel zo dat je, de meesten leren op school wel hun vaderlandse geschiedenis, maar van hun eigen familie weten ze helemaal niets. En ik heb ook wel eens gehad, ach, wat kan mij dat schelen.
Just go sleep. Turn the wire.